natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. Beren op je pad. Volg gewoon je hart, net als de Rotterdamse Judith. Zij is nu koeienboer in de bergen. De beroemde roman van de Koele Meren des Doods is hertaald. Een deel van de roman speelt zich af op een landgoed in de Hoekse Waard. In de bomen huist een kolonie reigers. In het nieuwe instituut in Rotterdam is de tentoonstelling Fungi te zien. Schimmels en paddenstoelen, niet om te eten of als medicijn, maar als wezens die hun eigen leven leiden. Zoals de schimmels in olifantenpoep. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone.
Bij Radio Rijnmond. Anyone of us?
Chris Natuurlijk. Lekker groen.
Schimmels en zwammen gebruiken we om te eten, als medicijn en zelfs als ontwerpmateriaal. Maar ondertussen leven ze ook hun eigen leven. En dat kun je beleven in het nieuwe instituut in Rotterdam op de tentoonstelling Fungi, anarchistische ontwerpers. Flora van Galen van het nieuwe instituut neemt Chris Natuurlijk bij de hand. En wat is dan het eerste dat bezoekers ervaren als ze de tentoonstelling bezoeken?
Ja, we lopen nu eigenlijk door een bos, door de introductie die... Ja, als een bos aanvoelt naar de eerste ruimte van de tentoonstelling.
Ja, want een bos, nou ja, dan denk je wel gelijk aan paddenstoelen, toch? En vooral in deze tijd.
Nou, zeker. Ja, die schieten dus inderdaad zo uit de grond. En ja, zo komen we in de eerste ruimte break of afbreken. En daar zie je als eerste eigenlijk een hele standaard keuken, zoals velen die zullen herkennen. Misschien wel uit je studententijd, want als je goed kijkt, dan zie je daar heel wat schimmel zitten.
Je kan bijvoorbeeld ook hier in de kastjes kijken, in de keukenkastjes.
Precies.
Er liggen nog een paar goede broodjes, maar ja, de rest is al een beetje aan het verteren.
Ja, we hebben echt een geweldig tentoonstellingsontwerp van Marloes en Wikke, die veel voor theater werken. Dus verwacht een hele ervaringsvolle tentoonstelling. Maar inderdaad, je komt binnen en meteen zul je merken, schimmels zijn overal. We willen eigenlijk zeggen dat schimmels echt een wereld op zich zijn. En eigenlijk ontwerpers zijn die heel veel maken in de slipstream van ja, hoe mensen toch de wereld ook daar een zootje van aan het maken zijn. Dus ze liften heel erg mee als we een monocultuur maken in landbouw. Of in ziekenhuizen die hygiëne zo willen krijgen dat er niks meer tussen kan. Nou, daar zijn schimmels dan heel vroeg bij. En die ontwikkelen zich dan dus ook tot soms moordenaars.
Wat kun je een voorbeeld geven dan over een ziekenhuis die het zo schoon wil houden en dat dan toch een schimmel daar tussendoor kan komen?
Ja, dan komen we bij een volgende installatie, wat een ziekenhuisbed is, waar je af en toe een flikkerend licht ziet. Dat geeft dus echt even de aandacht dat er dus een recent ontdekte Candida auris is. En dat is een schimmel die resistent is dus voor eigenlijk alle tegengiffen die we daarvoor bedenken. En dat is een heel groot probleem en zeker voor kwetsbare mensen heel gevaarlijk. Dus ook hier zie je eigenlijk die schimmels, die zijn een wereld op zich. En daar kunnen we als mensen niet altijd wat tegen doen.
Deze tentoonstelling, een van de samenstellers daarvan, is echt een beroemde schrijfster die ook een beroemd boek heeft geschreven. Wat is daar dan van terug te vinden op deze tentoonstelling, van haar denkbeelden?
Dat de paddenstoelen of de schimmels, dat die echt zelf een agency hebben. Dat mensen met ze kunnen samenwerken, van ze kunnen leren. Maar dat het een illusie is om te denken dat wij de wereld kunnen beheersen en helemaal naar onze, helemaal voor ons kunnen inrichten.
Ja, dus vandaar fungi anarchistische ontwerpers.
Precies, ja, de fungi die zijn echt in de die nemen de leiding in deze tentoonstelling. In drie actes leren we ze kennen.
Wij zijn nu in de eerste ruimte waar je dat ziekenhuisbed hebt en hier leuke plantjes.
Ja, hier staan we dus voor een kleine belichaming van een koffieplantage. Ook een hele grote industrie, heel veel monocultuur en ook daar kwetsbaarheid voor die schimmels. En dit is de koffieroestschimmel die planten aantast en dus hele plantages verwoest.
Ja, en je hebt dat bijvoorbeeld ook met bananen.
Klopt, ja. Dus dat komt op verschillende plekken terug. En nou ja, natuurlijk omdat wij elke ochtend lekker opstaan met een kopje koffie.
We gaan nu naar de tweede ruimte en dat is een hele donkere ruimte. Dat is niet voor niks, want het is ook een beetje een somber verhaal dat jullie hier vertellen.
Klopt, ja. Na die introductie gaan we eigenlijk naar de plek waar dat industriële kapitalisme helemaal op hol is geslagen. En schimmels zich echt tot moordenaars ontpoppen. Dus hier zie je echt tragische verhalen van het uitsterven van veel soorten. Je hebt bomen die hier als een soort geestverschijningen op de muur te zien zijn. Die zijn uitgestorven.
En hoe komt dat?
Doordat mensen de aarde zo hebben verstoord door grondstofwinning. Dat helemaal is aangetast en schimmels de overhand hebben gekregen. En die bomen hebben gedood.
En zo is er nog een verhaal over kikkers.
Klopt, ja. Dat is een ook nog niet zo lang ontdekt. Er was hele grote kikkersterfte. En niemand wist eigenlijk precies waar het door kwam. Tot een wetenschapper ontdekte dat dus een hele minuscule schimmel is. Die in de huid van die kikker kruipt. En die huid helemaal afsluit. Waardoor die niet meer kan ademen en sterft. Die verspreiding komt door de commerciële handel in bepaalde kikkers. Waar vraag naar is wereldwijd. En die is zo groot dat ook de Nederlandse vuursalamander met uitsterven wordt bedreigd. Dus echt een groot probleem. En dat zie je hier aan de hand van een heel toch ook mooi kunstwerk. Wat een uitvergroting is van een duim van de kikker. Waarin je die schimmel eigenlijk heel goed ziet zitten. Je kunt er ook in kijken en dan zie je een wereld daarachter. Wat eigenlijk een beeld is van hoe die kikkers vroeger leefden. En als je om de duim, om het monument eigenlijk heen loopt. Dan zie je aan de achterkant alle namen van de soorten die uitgestorven zijn.
We gaan naar een iets vrolijker verhaal in de volgende zaal.
De zaal heet Mobilize, mobiliseren. En dit gaat echt over hoe schimmels eigenlijk al ook onderdeel zijn van onszelf. En hoe we dus door naar hen te kijken en van hen te leren met hen kunnen samenwerken.
Ik had zelf iets uitgekozen met olifantenpoep.
Die liggen ook als een soort olifantenpaadje door de zaal heen. Dit is ja, eigenlijk een universeel iets ook, dat schimmels ja, die gaan gewoon door. Ook als je ze opeet en weer uitpoept. En wat is nou het eerste wat uit zo'n olifantenpoep tevoorschijn komt? Een paddenstoel. En dat is ook zijn strategie, want die wil meteen zich vermenigvuldigen en via zijn sporen nakomelingen maken. Dus dit is ook een leuke hint dat die schimmels gewoon overal doorgaan.
Is het van de olifanten van Blijdorp dit?
Dat was heel leuk geweest, maar we dachten, oh, dan is het toch een beetje een heftige geur misschien in de ruimte.
Volgens mij ruikt het gewoon lekker naar stro, hoor.
Ja, nou wie weet. Deze roze installatie, dat is een werk van Bauman Lee samen met Rob Dunn. En dat gaat over ons lichaam. Het is eigenlijk een verbeelding van ons darmsysteem, waarin dankzij gisten we eigenlijk in staat zijn om
te leven.
Om te leven en om te verteren. Dus ook daar zie je dat schimmels zijn al onderdeel van ons. Ook in hele noodzakelijke positieve zin. En je hoort dat geluid, je kunt in de installatie...
Kom, we gaan even in onze darmen. Het klinkt een beetje als zachtjes tikt de regen.
Precies, ja. Heel mooi, bijna meditatief geluid.
Mouth, gut, breath.
En als je dan weer naar buiten stapt, dan kijk je ook op de vijver. En verderop de beroemde tuin van het nieuwe instituut. En ook dat speelt een rol in deze tentoonstelling.
Nou zeker, want we wilden natuurlijk het liefst echt levende schimmels laten zien. Maar dat is in een museumzaal toch een beetje lastig. Maar gelukkig in de tuin kan het wel. Daar hebben we natuurlijk heel veel planten, bomen, dieren, maar ook een aantal boomstronken. En die hebben we van de gemeente Rotterdam gekregen om als objecten in de tuin neer te zetten. En die zijn in die vorm echt een geweldige voedingsbron voor schimmels en paddenstoelen.
Fungi Anarchistische Ontwerpers is tot en met 9 augustus volgend jaar te zien in het nieuwe instituut in Rotterdam.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun.
Bruce Willis en The Temptations, Under the Boardwalk.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
In haar boek Boer in de Bergen beschrijft Judith Malotau, bekend van het tv-programma Winter vol Liefde, hoe zij haar leven als jurist in de krakerscene gedag zei om een koeienboer te worden in de Franse Pyreneeën. En daar vond ze wat ze zocht. Verbinding met zichzelf, met de dieren en met de natuur. Als kind was ze al gek op de natuur, vertelt de in Rotterdam geboren en getogen schrijfster.
Ja, die binding met de natuur is er wel altijd al geweest. Ik beschrijf dat ook in mijn boek, hoe ik dan in de achtertuin op zoek ga naar spinnetjes en pissebedden en dat soort dingen.
We zijn in het park bij de Euromast. Dat is natuurlijk meer cultuur dan natuur, maar toch lekkerder om een beetje buiten te zijn. Kwam jij hier vroeger ook wel eens?
Jazeker, ja. Ja, ik reed ook hierheen. En het was best wel interessant om weer even helemaal terug te zijn hier. Ook eigenlijk waar mijn boek helemaal op begint. Wij gingen ook vaak naar de dierentuin, naar Blijdorp. Ja. Daar hadden mijn ouders een abonnement op, dus daar was ik veel.
Jij hebt die liefde voor natuur heb je teruggevonden in ja, wat je nu doet, hè, je huidige leven. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Nee, dat is wel een hobbelig pad geweest naar het moment dat ik mijn plekje vond in de natuur, in de bergen waar ik nu zit. Dit is een lang verhaal. Kijk, ik ben opgegroeid in de stad. Vervolgens
werd je jurist?
Ja, nou ja, en ik werd jurist vanuit een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb in kraakpanden gewoond. Ja, ook eigenlijk vanuit een idee van, nou ja, we hebben meer woningen nodig, want ook toen was er al woningnood. Nee, op een gegeven moment werkte ik dus op een advocatenkantoor en deed ik kraakzaken, maar het was veel breder. Deed ook dingen als sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht, huurrecht.
Toen dacht je, ja, dit is het toch niet helemaal.
Nee, die muren die kwamen op een gegeven moment een beetje op me af. En toen zat ik me toch wel heel erg af te vragen van, ja, is dit nou waar ik op de lange termijn echt gelukkig van ga worden? En toen ben ik lang stuk door de bergen gaan lopen, 6 weken lang. 800 kilometer lopen met zo'n 40.000 hoogtemeters erin verwerkt. Dat is een pittige wandeltocht. Zeker omdat je echt heel erg op jezelf bent aangewezen. Je komt soms daar geen mens tegen. Dus je hebt een tent in je rugzak en je moet zorgen dat je genoeg eten bij je hebt. Je eten moet je rantsoeneren natuurlijk. Ja, dus dat is wel een uitdaging geweest. Je leert ook dat je echt wel meer aan kan dan dat je denkt. En dat je met weinig echt heel erg gelukkig kan zijn. En ik denk dat dat allemaal levenslessen zijn die ik vervolgens in de rest van mijn leven heel erg heb mee weten te nemen.
En hoe ben je toen uiteindelijk boer geworden, boer in de bergen?
Ik woonde toen in het huis waar ik nu woonde, dat huurde ik. De eigenaar van het huis was ook de eigenaar van de koeien. En die zou de koeien aan iemand anders verkopen. Maar in die periode zorgde ik best wel regelmatig voor de koeien. En toen ging op een gegeven moment die verkoop van die koeien niet door. En toen dacht ik van, nou, misschien vind ik het wel leuk om dat te gaan doen. Nou, toen was er op dat moment nog iemand anders die ook wel interesse had daarin. Toen zijn we samen een bedrijf gestart. Ja, toen uiteindelijk bleek die persoon niet dezelfde drive en motivatie te hebben als ik. Nou ja, toen zijn we overeengekomen dat ik die persoon moest terugbetalen. Middels een vrij pittige terugbetalingsregeling.
Met heel veel stress.
Zeker met heel veel stress. Als je helemaal een stressvrij leven wil, moet je sowieso geen boer worden.
Lijkt mij dat als je bij die koeien bent, dat kan je ook goed ontstressen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets fijns als je zo met die dieren en in die natuur bezig bent. Koeien die zijn altijd heel erg in het moment. Je bent gewoon aan het eten of aan het herkauwen of aan het slapen of een beetje aan het chillen. Ja, dat is ook een soort van besmettelijk. Als ik tegen Rafael, een van mijn lievelingskoeien, aan ga zitten, dan voel je echt wel die rust. En dat is wel, nou ja, ook iets wat me er af en toe wel doorheen heeft gesleept.
Rafael, dat klinkt als een stier.
Raf is een os, dus een gecastreerde stier. Want Raf is in mijn kudde geboren. En die mag zich dus niet binnen mijn kudde voortplanten, want dan krijg je inteelt. Maar een os, een gecastreerde stier, is over het algemeen wel een van de meest speelse en vriendelijke dieren die er is. Want dat testosteron maakt de jongens niet altijd vriendelijker.
Hoe lang ben je eigenlijk boer nu?
1 januari 3 jaar.
En in die tussentijd heb je ook een partner gevonden. En dat heb je niet zomaar gevonden, want je bent eigenlijk inmiddels een bekende Nederlander, hè? Want je hebt meegedaan met het programma Winter vol Liefde.
Ja, daar heb ik Bart ontmoet.
En dat vinden wij in Rotterdam heel erg leuk, want het is echt een Rotterdammer. En hij is ook nog voor Feyenoord.
Zeker, ja. Ja, Bart is een echte Rotterdammer. Ik ook trouwens, want ik ben hier vlakbij geboren, in het Dijkzicht. Maar ja, ik sta er niet meer alleen voor momenteel.
Maar ja, je vraagt je toch wel af, hoe kunnen twee van die stadse mensen nou zo'n boerenleven leven?
Ja, voor mij was dat een heel geleidelijk proces. Ik woonde al sneller buiten. Ik heb natuurlijk een paar jaar een beetje rondgereisd, waarbij ik ook veel in Oostenrijk of Zwitserland heb gewerkt. Dus dan is in ieder geval dat bergleven maak je je dan al eigen. Omdat je op een plek woont waar niet altijd alles met een knip in je vingers aanwezig is. En dat je gewoon soms ook even hard moet werken om dingen voor elkaar te krijgen.
Ik was er al een beetje aan gewend, zei jij. Maar ja, je moest toch ook leren omgaan met de koeien, bijvoorbeeld.
Die koeien, dat was echt een sprong in het diepe. Gelukkig heb ik Galloway koeien. Het is een van oorsprong Schots ras. Het is een vrij klein, hoornloos ras. Lekker wollig, heel vriendelijk in de omgang. Dus, ja.
En het is niet zo dat ze dat de hele tijd in eenzelfde weidje blijven staan. Je moet er ook echt wat voor doen.
Ja, zeker. Een van de dingen die ik doe met mijn koeien is dat zij echt in hun omgeving een functie vervullen door het begrazen van velden. En daarmee houden ze die velden wat meer open. En dat komt de biodiversiteit ten goede. Maar dat betekent ook dat ik ze vaak over de weg te voet moet verplaatsen.
Ja, en dan? Want het is echt wel een kudde natuurlijk. Het is een groep die samenwerkt met elkaar. En dan moet jij dus ook boven staan misschien. Ik weet niet hoe dat werkt.
Ja, ze moeten je wel op dat moment zien als de leider en waar ze achteraan moeten. Het is ook een vorm een beetje van samenwerking. Je moet zelf heel goed weten wie is de dominante koe. Dus bij wie moet ik een emmer met brokjes onder de neus douwen om de rest mee te laten bewegen. Dominante moeders, dat zijn degene die hun aandacht op jou moeten houden. En dan volgt de rest wel.
En Bart die volgt ook.
Ja, Bart die gaat daar goed in mee hoor. Die kan dat goed. Die is daar ook wel natuurtalent in.
Het klinkt heel romantisch dat dat gewoon ook lukt. Dat je dan meedoet aan zo'n programma en dan... Dan heb je de liefde van je leven gevonden en je hebt het leven wat je wilde ook.
Nou ja, het is heel leuk, maar het is niet altijd romantisch hoor. Het is niet altijd van tussen Bart en mij ook niet altijd van een leien dakje gegaan. Want ja, je zit toch opeens op een berg met z'n tweeën en in de zomer is dat nog wel gezellig. Maar in de winter kan dat ook best wel pittig en eenzaam zijn en dan ben je echt heel erg op elkaar aangewezen. Nou, Bart en ik zijn best wel koppig en eigenwijs allebei, dus dat botst dan ook wel. Het werk is hard en veel en soms koud en nat en modderig. Dus het is echt niet altijd even makkelijk.
Wat is nou een zware tijd voor jou als boer? Welke tijd van het jaar?
De lente is gewoon heel hard werken. Want dat, weet je, in de winter dan zijn de koetjes lekker bij het huis. Dan voer je ze 's ochtends en 's avonds. En als het echt slecht weer is, zet je ze binnen. En als het mooi weer is, zet je ze weer buiten. Maar het is allemaal heel erg overzichtelijk. En dan komt die lente. En dan worden er kalfjes geboren. Maar dan is ook het moment dat je alle hekken weer moet gaan nalopen en alles moet maken. Ja, dat is fysiek wel zwaar. En je moet ook echt wel doorknallen om het dan altijd weer op tijd af te krijgen.
Ja, en willen ze ook graag naar buiten dan in de lente?
Ja, nee, mijn koeien hebben het geluk dat ze voor mij gewoon best wel veel buiten mogen. Ik voer ze ook. Ik heb ook een buitenvoederplek, zeg maar. Dus ook als het gras niet groeit, kunnen zij gewoon veel buiten zijn.
Dan heb je ook gevaarlijke dieren daar in de Pyreneeën waar die koeien misschien aanvallen of zo? Moet je daar ook nog op letten?
Ja, op letten kan je niet zoveel, want je kan
zo'n hond kan je nemen, toch?
Bij koeien werkt dat niet zo, hè? Dat is die kuddebeschermingshonden, die zijn vooral in schaapskuddes worden die heel erg veel ingezet. Ook omdat schapen natuurlijk een stuk kwetsbaarder zijn. Bij koeien zit er heel veel kracht in de kudde zelf. Want ja, weet je, een volwassen moederkoe is gewoon 500 kilo. En een beer is 300 kilo. En een boze moederkoe, daar moet je ook niet mee sollen, zeg maar. Het is wel iets wat je altijd in je achterhoofd houdt, van dat er iets kan gebeuren.
Voor jou geldt dat natuurlijk ook, toch? Dat je, zoals hier, kunnen we gewoon rustig op ons gemakje lopen. Maar ik bedoel, als je daar een beer tegenkomt of een wolf...
Ja, er zijn wel eens wat incidenten geweest, maar uiteindelijk zijn die dieren banger voor jou dan jij voor hen eigenlijk. Ze zijn ook niet zo geneigd om mensen aan te vallen. Weet je, uiteindelijk vallen er meer gewonden door koeien dan door beren of door wolven. Koeien zien er natuurlijk ook schattig uit en zeker in deze selfie-tijd gebeurt het gewoon best wel vaak dat mensen dan denken, oh, ik ga naast een koe staan, een leuk selfie maken. En dan staat er daar een koe en dan staat er daar een kalfje en dan gaan ze er tussenin staan. Ja, dan wordt moederkoe niet zo, is niet zo boos. En mijn koetjes zijn dan klein en hebben geen hoorns, want het is een van nature hoornloos ras. Maar op het moment dat je van die grote Pyreneese Gascon koeien hebt, ja, dan raakt er wel eens iemand gewond.
Na half negen hoor je meer van Judith Maloto en haar leven als koeienboer in de bergen.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Dat lees ik vandaag samen met Aris van Meter. Aris, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Goedemorgen. Trouw schrijft over de uitvinding van de Zwitser Frank Boeger. Hij heeft een alternatief voor beton gemaakt dat snel begroeid kan raken met mosselen en oesters. Dan komt er niet alleen minder CO2 vrij, je kunt er zelfs CO2 in opslaan.
Dick van der Meulen heeft een biografie geschreven over Jacques P. Thijssen. Volgens het AD de Freek Vonk van de 19e eeuw. Van der Meulen reisde de natuurbeschermer en onderwijzer achterna. En zo is het boek een dubbel biografie geworden. Alleen niet alleen van de natuurbeschermer, maar ook van het Nederlandse landschap.
Spinnen laten in hun web gevangen vuurvliegjes bewust in leven om daar dan weer andere insecten mee te vangen. Ze vormen zo een soort dodelijke val. En wie medelijden krijgt met het vuurvliegje, dat heeft zelf ook duistere kanten. En je leest erover in Trouw.
Zo, mooie cliffhanger. Ja, heb je veel gekocht, Aris, gisteren?
Nee, ik doe niet aan Black Friday. Nee, zeker nou, niet als de kortingen allemaal eigenlijk helemaal geen kortingen blijken te zijn.
Nee, hè, dat zeggen ze ook. Maar het is vandaag dus de dag na Black Friday. Op deze dag tovert Blue City het oude Tropicana zwembad aan de Maasboulevard in Rotterdam om tot een circulair warenhuis waar je kleding kunt ruilen, repareren of veel leuker kunt maken met bijvoorbeeld een workshop borduren of zeefdrukken. Kijk op bluecity.nl.
Opruimers van zwerfafval hebben de zaterdag na Black Friday uitgeroepen tot Blue Saturday. Dat is een actie om sigarettenpeuken te rapen en plekken waar veel peuken liggen blauw te kleuren met stoepkrijt. En in Rotterdam gaat Ivo Rodemans van Zwerfie Rotterdam peuken rapen langs de Nieuwe Maas bij Blue City.
Dankjewel. Aris van Meteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. We gaan door met het weerbericht en dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
Chris, een hele goedemorgen.
Nou, de merel in het park waar ik woon, die dacht de lente is weer begonnen. Want ik hoorde hem echt heel voorzichtig een beetje fluiten vanochtend. Ja. Maar ja, het is ook best wel zacht weer.
Nou, dat klopt inderdaad, want het is op dit moment 9 graden. Dat is een temperatuur die eigenlijk normaal is in de middag in deze tijd van het jaar. En ja, het grijze weer van de laatste dagen, die nemen we helaas ook mee naar deze zaterdag. Toch is er wel een kleine kans dat we iets van de zon gaan zien vandaag in de loop van de dag, maar dat zal niet meer dan een knipoog zijn. Nou, plaatselijk kan een drupje regen vallen vandaag, maar meestentijds zal het tot de avond droog zijn. Ja, en die temperatuur van nu 9 graden, die loopt vanmiddag nog iets op naar een graad of 10 en waait er een matige tot aan zee soms krachtige zuidenwind. Nou, vanavond wordt het overal nat met perioden met regen. In de nacht blijft het dan grotendeels droog met misschien nog een bui. Temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. En morgen, ja, dat is toch wel de beste dag van het weekend met aardig wat zonneschijn. Het blijft niet helemaal droog, misschien wel een enkele bui, maar het droge weer zal duidelijk overheersen met mooie momenten waarop de zon zichtbaar zal zijn morgen. Nou, de middagtemperatuur daalt wel iets naar een graad of 8. En de wind houdt zich vrij rustig morgenmiddag met een windkracht 3 tot 4.
Goed, want ik dacht dat eigenlijk morgen wat slechter zou worden, maar dan wordt het maandag misschien. Ja, niet dat
nou, maandag was inderdaad een. Ja, nee, klopt. Nou ja, eerst zag het er wel naar uit dat het zondag hard zou gaan waaien. Maar die depressie op de Noordzee, die blijft ver bij ons verwijderd. Dat is nu wel duidelijk. Dus wij boffen dan. Maar dat is inderdaad maar tijdelijk. Want maandag krijgen we vooral in de middag te maken met wat regen. Maar die dag staat er echt wel veel wind hoor. Windkracht 5 tot 7 uit een zuidelijke richting. En bovendien ligt de temperatuur dan maar rond de 8 graden. En in combinatie met die vele wind maakt het toch wel echt wel een waterkoude dag de maandag. Ja. Nou, ook op dinsdag kan er nog wat regen vallen, maar daarna volgt een weersverbetering en blijft het toch wel een aantal dagen droog. Soms wat ruimte voor de zon, maar niet al te veel. En de temperatuur ligt in de middag rond de 9 graden.
Nou, klinkt goed. Dankjewel. Fijn weekend.
Jij ook. Hoi, hoi.
Wat ruist er door het struikgewas? Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
Zijn al mijn denken weg, dat gebeurt niet bij zoveel. Goeie vrienden vielen weg
hart er echt op zegt. Een echte vriend die valt niet weg. Die zoekt jou op en die vertelt je wat hij vindt, al goed of slecht. Drink nog een glas met mij, stoort je hart erbij. En drink op de eeuwigheid of verloren tijd. En morgen een hoofd vol spijt. Morgen is nog zo ver weg, morgen zien we wel weer verder. Geloof me maar als ik je zeg, voorbij de dood raak ik niet kwijt, niet echt. Het leven is een goede reis, waarom zou dood anders zijn? Ik zeg, herinner me daaraan, als we strakjes zo ver zijn. Maar drink nog een glas. Stoort je hart erbij. Drink op de eeuwigheid, op verloren tijd. Ja, tot die tijd. Licht kleurt de glazen rood. Ik voel me klein en toch.
Combi Bluff en Raccoon met glas.
Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
In het park bij de Euromast in Rotterdam ontmoet Chris Natuurlijk Judith Maloto. Ze is even terug in Rotterdam voor de promotie van haar boek Boer in de Bergen. Ze woont en werkt nu al bijna 3 jaar als koeienboer in de Franse Pyreneeën. De koeien bij Judith die hebben een heel ander leven dan de koeien uit de bio-industrie.
Zeker, ja. Ik ben zelf jarenlang vegetariër geweest. Ik zou nooit bio-industrie vlees eten. Omdat als je kijkt naar wat voor een mooie, leuke wezens, koeien zijn, zeg maar, die verdienen wel een waardevol leven. Ja, en als je kijkt naar mijn koeien, ze hebben een vrij leven. In de zomer staan ze gewoon op de berg en dan leven ze gewoon lekker als kudde. En dan hebben ze een stuk van, weet ik veel, 200 hectare of zo, waar ze zich helemaal vrij in kunnen rondbewegen. Dus ja, als reïncarnatie bestaat, dan en ik zou mogen terugkeren als een van mijn koeien, zou ik daarvoor tekenen.
Maar je eet ze dus wel nu, je eigen koeien?
Ja, ik eet ze wel, ja. Ja, dat is een beetje inherent aan wat je doet, zeg maar. Een kudde plant zich voort. Zelfs als ik er geen stier bij zou hebben, dan zijn er altijd stieren van de buren die als mijn koeien tochtig worden, dan wel door een hek heen breken. Je moet ook uitkijken dat je niet in een systeem van overbegrazing belandt, want dat is dan vervolgens weer niet goed voor het land. Dus dat betekent dat in het verloop van die koeien dat er af en toe eentje naar de slacht gaat.
En hoe smaakt die? Zij? Hoe smaakt zij vaak?
Dus af en toe hij, af en toe zij. Heel erg lekker. Je proeft wel echt het verschil met een stukje biefstuk uit de supermarkt, zeg. Kijk, ik vind het wel heel moeilijk hoor, om een dier weg te brengen naar de slacht. Zeker de laatste keer dat ik eentje weg moest brengen. Nou, dat is 2 dagen janken van tevoren. Maar ja, goed. Kijk, aan de andere kant is het ook als je die dieren in het wild hun gang zou laten gaan. dan zouden er in de winter ook dieren doodgaan door voedseltekort, kou, sneeuw, ijs en weet ik het wat allemaal. En dan is de dood vaak nog wat gruwelijker dan de dood in een slachthuis.
Zeg je dan nog wat als je dat vlees op je bord hebt? Want ja, je hebt een christelijke opvoeding gehad, hè? Misschien zeg je nog iets van heren, bedankt voor deze spijzen.
Nee, ik bid niet ervoor. Ik bedank wel vaak het dier voor wat hij heeft gebracht en hoe hij dan voortleeft in het eten voor de mensen. Maar ja, uiteindelijk leeft hij natuurlijk ook voort in de rest van de kudde. Want het dier wat ik voor de winter dat betaalt het hooi wat de andere dieren laat overleven. Nee, dus ik bedank het dier, niet een hogere macht.
Ja, je lacht een beetje, maar ja, dat heeft jou best wel veel gekost, ook je christelijke opvoeding.
Ja, nou ja, ik ben zelf inderdaad in een Pinkstergemeente hier in Rotterdam opgegroeid. En dat heb ik wel als inderdaad een beperkende factor in mijn leven ervaren. Meer in de nasleep erna dat je je realiseert van wat voor een invloed dat heeft gehad op je leven. Bijvoorbeeld in mijn geval, ja, ik val op mannen en op vrouwen en whatever, zeg maar. Ja, dat is iets wat natuurlijk in de kerk, of in ieder geval in die kerk, geen bestaansrecht mag hebben. Ook, ik ben opgevoed in een gezin met een vader die heel erg in traditionele man-vrouw rollen denkt. En een vrouw moet luisteren naar de man en weet ik het wat allemaal. Dus ja, weet je, dat in een zoektocht naar mijn eigen identiteit moest ik wel al dat soort ideeën moest ik daarvan losweken.
Ja, en nu ben je dan hier in het park bij de Euromast in Rotterdam. En je hebt thuis een prachtig leven opgebouwd. Een mooi boek geschreven. Heb je nog iets dat je de mensen mee wil geven dan met dat boek?
Luister nou eens echt naar wat die natuur te vertellen heeft. Want ik denk dat zeker in Nederland we het idee hebben dat de natuur iets is wat we in een hokje moeten plaatsen. En daarbuiten mag er niks zijn, zeg maar. Terwijl ik denk als je echt daadwerkelijk in die natuur bent of met dieren bent, dat je daar heel veel lessen kan leren. En dat verbinding met de natuur ook een ander soort verbinding met jezelf betekent. En dat dat er ook wel voor zorgt dat je in dit gehaaste, materialistische leven, dat je ook wel eens kan kijken van wat zijn nou andere waarden die mijn leven rijker maken. En dan niet rijker per se in een dikke bankrekening, dure auto, kast van een huis of zo.
Want rijk zou je er niet echt van worden, denk je? Van nou, het boek en van het boerenleven?
Ja, van schrijven word je niet rijk, zeggen ze altijd. Ja, boerenleven, ik denk dat daar verschillende de varianten van zijn. Maar als je boer in de bergen wordt, kan ik je garanderen dat je daar ook niet rijk van wordt. Nee.
Maar wel gelukkig?
Ja, ik ben heel erg blij met wat ik nu op dit moment aan het doen ben. En ja, hoe ik mijn leven leef. Ik word daar wel gelukkig van, zeker.
Dankjewel voor het gesprek. En doe vooral de groet aan Bart, hè, van alle Feyenoord-fans uit Rotterdam.
Ja, ik zal hem de groeten doen als ik weer thuis ben. Hij zorgt nu voor de koeien daar op de berg.
Boer in de Berg is uitgegeven bij Spring. Kost in de winkel €21,99.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
En zij stond heel alleen en voelde zich ver en eenzaam. De reigers kwamen thuis en streken neer op de boomkruinen boven haar hoofd, wankelwiekend bij het balans zoeken en zacht snavelend bij het slapen gaan.
Een stukje uit Van de Koele Meren des Doods, een klassieker uit de Nederlandse letterkunde. De roman van Frederik van Ede is uit 1900. 125 jaar na de verschijning van dit boek is er nu een hertaling van Albert Kroeseman, teamleider brugklasse op het Develstein College in Zwijndrecht. Albert, een hele goede morgen.
Goedemorgen, Chris.
Om maar met de deur in huis te vallen. Wankelwiekende reigers die zacht snavelend bij het slapen gaan de bomen ingaan. Dat zijn eigenlijk niet echt woorden van nu, toch? Maar die heb je niet hertaald.
Nee, die heb ik wel laten staan. Omdat ik dat wel mooi vond passen in de hele natuurbeschrijving die in het boek dat ook gebeurt. En ik vond dat wel heel mooi beschreven.
Ja,
dat klopt.
Maar de taal van de roman is nog steeds wel bloemrijk te noemen.
Ja, dat is het zeker. Want ik hertaal die roman. Ik krijg van de uitgeverij De Kleine Uil krijg ik de opdracht om dat woord voor woord, zin voor zin te doen. Dus ik in de tekst schrap ik eigenlijk niet. Maar ik probeer het wel om te zetten naar hedendaags Nederlands. Zodat het eigenlijk wat makkelijker leest en wat toegankelijker wordt voor lezers eigenlijk. Voor middelbare scholieren is het in eerste instantie.
Maar ook leuk voor ons, toch? Voor iedereen die niet meer op de middelbare school
zeker,
zit.
Het is ook zeker leuk voor volwassenen. En ik had het in eerste instantie, dacht ik ook, toen ik met hertalingen bezig was. Dat het eigenlijk voor studenten was en middelbare scholieren. Maar ik merk ook dat andere lezers ook mijn boeken lezen. En eigenlijk ook prachtige ervaringen hebben met het lezen van die hertalingen.
Ja, wat zou dan in deze tijd de aantrekkingskracht kunnen zijn van deze roman?
Ja, nou ja, het gaat natuurlijk over een vrouw. Het laat de ontwikkeling zien van een vrouw. In 1900, dat moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Hedwig die krijgt op jonge leeftijd verliest ze haar moeder. Dus dat linkt eigenlijk ook al wel aan. Ja, dat kunnen andere mensen kunnen dat in deze tijd natuurlijk ook meemaken. Dat ze op jonge leeftijd een dierbaar persoon verliezen. En het schetst de hele ontwikkeling van een vrouw. En van haar begin tot het eind.
Ja,
wat zij allemaal meemaakt in haar leven.
Ja, maar wij zouden nu denken, misschien Hedwig, dat is een vrouw met een bipolaire stoornis. Want de ene keer is ze vrolijk, de andere keer zwaarmoedig. Echt wisselende stemmingen heeft ze.
Ja, precies. Ze heeft inderdaad wisselende stemmingen. Zij komt op een gegeven moment zelfs in een psychose terecht. Het is best een heftig boek ook.
Nou, zeker.
Om te lezen. Zij krijgt op een gegeven moment, bevalt zij van een dochtertje. Dat dochtertje dat is heel erg zwak. En op een gegeven moment komt dat dochtertje ook te overlijden. Dan stopt ze dat dochtertje in een rieten mandje. En dan neemt ze dat dochtertje, dat neemt ze mee. En dan is ze eigenlijk al helemaal in de war. En dan komt ze uiteindelijk terecht in Parijs, in een psychiatrische kliniek. En daar wordt ze verder behandeld. En dat hele proces, dat wordt heel erg gedetailleerd en uitvoerig wordt dat beschreven. En dat doet Frederik van Ede doet dat natuurlijk op een prachtige manier. En als je wil, als je wil induiken in de psyche van iemand die terechtkomt in een psychose, ja, dan heeft hij dat heel goed gedaan.
Ja, en ze raakt nog verslaafd. Hè? Ze raakt verslaafd aan opium en moet dan... prostituee worden.
Ja, ja precies.
Om toch nog geld te verdienen. Maar als we eens teruggaan naar de eerste hoofdstukken van het boek, hè, dan die spelen zich afwisselend af in de stad waar Hedwig woont. En dan woont ze in een groot en deftig huis op het platteland. Op het platteland, daar is ze dus ook. En dat is een plek waar ze zich eigenlijk altijd veel fijner voelt.
Ja, precies. Precies, daar komt ze ook veel meer tot rust. Het is ook prachtig dat Frederik van Ede die tegenstelling laat zien tussen de stad aan de ene kant en het dorp aan de andere kant. De familie trekt altijd naar buiten toe, naar een buitenverblijf. Dat buitenverblijf, dat wordt niet met naam en toenaam wordt de plaats genoemd. Maar dat is wij weten dat het in de omgeving van Meidsherenland zich afspeelt. Bij de Binnenmaas. Dat wordt ook beschreven in het boek.
Ja, ik heb trouwens nog een leuk stukje, kan ik laten horen. Maar dan van de oude vertaling. Collega Ruud de Boer die heeft dat ingesproken. En dat gaat dan over een tijdje in de zomer. Luister maar.
De grote familiedagen, vaders en moeders verjaardag, vielen in den zomertijd. Dan kwamen al vroeg vriendjes en vriendinnetjes en verwanten uit de stad. Het thuis was vol rozen en eikengroen. En de lange eettafel werd gedekt en versierd onder de grote linden van de laan. En er was een wondere lust in het eten der spijzen onder bladeren schaduw. Het zien der zonnekringen op het witte linnen.
en het ruiken van den lindenbloesemgeur, die samenkwam met de geur der gele wijn in het kristal.
Nou, dat was dus een stukje uit de originele versie van de Koele Meren des Doods. Heb je daarna nog iets aan veranderd in de hertaling, Albert?
Ja, zeker. Het hele Agasie taalgebruik heb ik eruit uitgehaald natuurlijk. Ik hoor ook heel duidelijk die naamvalsvormen uitgesproken worden. Dat heb ik er natuurlijk ook uit, dat heb ik er natuurlijk ook uitgegooid. Ik heb er echt wel een leesbare versie van proberen te maken.
Ja, want jij zei bijvoorbeeld ook van, dat vond ik wel grappig, dat de mensen van nu, hè, de jongeren van nu, die weten niet meer wat een buitenhuis is.
Nee, klopt.
Heb je veranderd in landhuis?
Ja, of landgoed, of zomerverblijf, of buitenverblijf. Dus zo heb ik het eigenlijk genoemd, omdat in de roman staat een buiten. En mensen weten dan niet van waar gaan ze nou naartoe, hebben ze het eigenlijk?
Ja.
Ja, waar hebben ze het eigenlijk over? Dat.
Ja, nou ja, kunnen ook nog een stukje laten horen over dat echte buiten. De buitenplaats, het Hof van Moerkerk. Want Danielle Stolk, dat is de huidige bewoner, die heeft mij wel eens een rondleiding gegeven daar. En want het is dus zo dat Frederik van Ede, die bracht ook wel zijn zomers door daar in Mijnsheerenland. En
ik
vroeg aan Danielle van, hoe is het eigenlijk nu met de natuur op het landgoed? Want Frederik van Ede, die beschrijft echt heel veel over de natuur. En toen zei ze dit.
Vooral veel reigersnesten. Ben ik niet altijd even blij mee.
Want die zitten hier?
Ja, onder andere hier in deze boom, ja. We hebben zelfs plat gereden.
Echt een kolonie zit hier. Ja. Oh ja, hier ligt er een.
Ja, ongelooflijk, hè. Ja, die dingen die gebeuren gewoon. Het komt gewoon uit de boom vallen.
Ja, wel bijzonder, want ik heb in oude boeken gelezen dat hier toen ook al reigers zaten, zo'n kolonie. Dus...
Ja, dat klopt. Ja, ze zeggen ook dat die altijd weer terugkomen, hè, naar de plek waar ze vandaan komen.
En dit is het huis, dus het buitenhuis. Voor jullie niet, want hier wonen jullie?
Ja, wij wonen hier. Ja. Dus dat is heel erg bijzonder. Daar zijn we echt heel erg blij mee dat we hier mogen wonen.
Blij, maar ik denk een oud huis heeft natuurlijk ook zijn ongemakken. Want het is een heel oud huis.
Ja, dat klopt. Ja. Het is zelfs zo in de winter hebben we maar één kamer die we gebruiken. En de rest van de kamers zijn dan dicht, omdat het natuurlijk veel te koud is.
En dan gaan we hier door het poortje. Wat mooi geschilderd hier, zeg.
Ja, we doen ons best, maar het is weer aan een...
aan de schilderbeurt toe. Ja, en dat blijf je natuurlijk altijd houden.
Dat is nou eenmaal zo. We moeten ons best doen om het allemaal zo te houden. En dat willen we ook heel erg graag.
Hoe groot is het hier?
3,8 hectare.
Ja, dat zegt me zo weinig.
Ja, nou, het is vooral heel veel bruggetjes. Het is eigenlijk omringd door water. En de tuin is groot, maar we hebben een hele goede tuinman. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Die is hier heel de week druk mee. We hebben ook een perenlaantje. Dat is ook van oudsher zo.
Een mooi doorkijkje hebben we in de verte.
Ja, een mooi doorkijkje is dat, hè. Dat is de Koude Bak. Dat is ook een rijksmonument. En daar staan dus bloemen in. Gladiolen onder andere. Die werden vroeger ook geteeld om in de vazen te zetten in het huis.
Waar we nu lopen, dat is veel meer bosachtig dan waar we net liepen.
Ja, dat klopt. De tuin is een rijksmonument. En die moet ook zo blijven zoals het is. En dat stuk bos waar we nu lopen, dat is het hakbos. Dat werd vroeger gebruikt voor de open haarden aan te steken natuurlijk.
En nu hebben we een prachtig uitzicht op de Binnenmaas.
Ja, op de Binnenmaas.
Kijk, daar gaan de reigers.
Ja, kijk, daar gaan de reigers, ja.
Maar wel een mooi uitzicht hier.
Ja, fantastisch. We gaan nog even naar het omkleedhokje. En wat zo leuk is, als je het open doet, dan krijg je een dames- en een herencompartiment. Ah. Vroeger was dat natuurlijk gescheiden, gingen ze zich omkleden. Maar het is niet helemaal afgesloten zoals je ziet. Dus ze konden nog eventjes om het hoekje kijken.
Nou, het echte Hof van Moerkerk in Mijnsheerenland in de Hoekse Waard. Het is een plek dus die model heeft gestaan voor de Merwestee uit Van de Koele Meren des Doods. 1900, hertaald door Albert Kroeseman. Albert, is het herkenbaar dat landgoed dat de huidige bewoner beschrijft en de Merwestee uit het boek?
Ja, dat is zeker herkenbaar. En wat ook nog wel leuk is om te vermelden, waarschijnlijk heeft Danielle je dat ook laten zien. Er staat ook een broeikasje op het landgoed. En in dat broeikastje heeft Frederik van Ede gezeten en daar schreef hij zijn brieven en werkte hij aan zijn romans. Ik moet er wel bij zeggen dat hij niet heeft gewerkt aan de roman van de Koele Meren des Doods op dat landgoed. Want dat is van een later datum. Maar goed, landgoed heeft wel centraal gestaan omdat hij zich daar heel erg goed voelde en hij bracht daar zijn vakanties door. Hij vond het daar heel erg fijn.
Ja, en want als je bijvoorbeeld kijkt naar chrisnatuurlijk.nl, de site van Chris Natuurlijk, dan zie je ook een hele mooie ads die hij heeft gemaakt. Want dat deed hij ook, hè? Hij adste ook, hij maakte tekeningen. Ja. En dat gaat dan over de binnenbedijkte Maas, waar dan dat landgoed aan ligt. En ja, dus denk ik dan voor mensen die in de Hoekse Waard wonen, helemaal leuk om zo'n boek nog eens een keer te lezen. En dan wel in wat Zeker. Makkelijkere taal. Wat denk jij, zullen de leerlingen van jouw eigen school dit boek ook gaan lezen?
Ja, dat weet ik wel zeker, want ik heb twee enthousiaste collega's die dat juist ook stimuleren. En ik merk eigenlijk ook dat ieder jaar geef ik een lezing in die klasse over mijn hertalingen. En dan zijn er heel veel leerlingen die daar enthousiast over van worden. Er zijn heel veel boeken van mij ook in de bibliotheek. Dus die leerlingen die halen of die boeken uit de bibliotheek, of ze bestellen een boek met handtekening bij mij.
Ja, nou, dus en dat kan dan nog steeds. Hè? Ik wens je heel veel succes met het boek. Dank je wel voor je verhaal. De hertaling van het boek van Frederik van Ede is een uitgave van De Kleine Uil. Kost in de winkel €25. En wil je nou een keertje op het landgoed kijken, hou de media in de gaten. Want af en toe zijn er rondleidingen. Bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendagen in september. Chris Natuurlijk kan het jullie niet meer laten weten. Want dit programma gaat ermee stoppen. 20 december is de allerlaatste uitzending. Maar we hebben nog een paar afleveringen. Volgende week bijvoorbeeld vertelt beroepsavonturier Bernice Notenboom waarom overleven niet begint met een noodpakket, maar met het activeren van je hersenen. Tot volgende week, lieve luisteraars. Fijn weekend en veel plezier met de komende programma's van Radio Rijnmond, zoals de Rijnmond Blues en Lunchbreak met Ronald van Oudheusden.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.